Velen van u zullen het vanmorgen of in de loop van de dag al gehoord hebben, dat terwijl wij vanmorgen naar het woord van God luisterden, dat ons onder andere zei dat de boodschappers bij Jairus kwamen en dat ze hem zeiden, uw dochter is gestorven uit de kring van haar gezin en bij haar man en bij haar kinderen vandaan is weggenomen, zuster Adrie Cote Peeman, ter leeftijd van 48 jaar. In verband daarmee zal ook de voorgenomen gemeentezangavond van aanstaande zaterdag worden uitgesteld tot nadere aankondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vorige week moesten we het aanvangslied veranderen, gemeente. We doen dat vanavond ook. Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen, zijn tijd is kort. En al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij. Wij lezen Gods woord uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. En daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste 12 versen. Romeinen 4, de versen 1 tot en met 12. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van alle die geloven, in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Is van ons geloof en de woorden van de 12 artikelen en spreken dan een iegelijk in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond verder in onze Heidelbergse catechismus. Zondag 23, we hebben daar de eerste vraag vorige week van besproken. We lezen nu samen vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen samen voor uw heilig aangezicht treden. En tot wie zouden we dan ook anders heen gaan? Om te beginnen al vanwege het feit dat we van u afhankelijk zijn voor alles wat wij hier in deze kerkdienst mogen doen. Om te beginnen ook al vanwege de afhankelijkheid, heren, ten aanzien van uw onmisbare zegen over de bediening van uw woord. En die woordbediening mag vanavond ook weer plaatsvinden in ons midden aan de hand van onze catechismus, waar we verder onderwezen mogen worden in dat grote stuk van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Geef dat wij voor die boodschap ontvankelijk mogen zijn, dat we het belang daarvan mogen inzien en dat we met een geopend hart, met een heilbegerig hart mogen luisteren. Het gaat om gewichtige dingen in ons leven dat maar een damp is en dat voor een ogenblik gezien wordt en daarna verdwijnt. Dat wisten we, Heren. Daar hebt u ons vanmorgen in de prediking van uw woord ook bij willen bepalen. En dat de dood niemand ontziet, ook geen leeftijd. Dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Ze kwamen Jairus ook vertellen, uw dochter is gestorven en het kind was nog maar 12 jaar. En zo zijn er, heren, iedere keer weer van die roepstemmen ook, die dat woord dat u gesproken hebt bevestigen. Terwijl we naar het woord luisterden vanmorgen, brak de dood in het gezin Koten. En werd uit die kringen moeder en vrouw door de dood weggenomen. Heren, u hebt het opnieuw bewezen, bevestigd, bijna voor ons aller oog, dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat dat inderdaad niet afhankelijk is van welke leeftijd wij bereikt hebben. Jairus' dochter was 12, Adrie Koten was 48... Zuster van de Steenhoven was 76 en zo gaat het van leeftijd tot leeftijd, maar de dood slaat niemand over. O God, wij willen u bidden dat u de dingen die daarin tot ons komen en die u daarin te zeggen hebt, op ons hart wilt binden en dat u er ons werkzaam mee wilt maken. U hebt die dingen niet voor niets gezegd. Ze hebben een boodschap en wee ons als we de boodschap naast ons neerleggen. Wee ons, heren, als wij op uw roepstemmen geen acht geven, of ze nu door de praktijk van het leven tot ons komen, of dat ze nu, en dan wordt het eigenlijk nog erger en ingrijpender, via het woord en de verkondiging daarvan tot ons komen. U hebt een boodschap voor ons en wij moeten, zal het wel met ons zijn, die roepstem verstaan. Ons huis leren bereiden. En heren, nu geeft u ons daar nog de gelegenheid voor. En we mogen vanavond nog weer horen wat tot onze vrede dient. We mogen nog weer woorden van zaligheid horen. Heilig ze aan ons hart. En laten wij onder beslag van de dingen die gebeuren. En die zomaar in ons leven kunnen plaatsvinden. Toch misschien nog wat ontvankelijker zijn voor de roepstem van uwentwege. Als tot ons gezegd wordt, haast u om uw levens wil. Zoek toch geborgen te zijn in die enige zaligmaker Jezus Christus. Want zijn naam is de enige die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En die zaligmaker heeft zijn leven gegeven. Zijn bloed gestort en daar is nu ruimte in voor verloren zondaren om behouden te worden. Heren, zo legt u ook het evangelie weer na aan ons hart. En zo wilt u het zelfs op ons hart binden. Dat we er dan toch niet achterloos aan voorbij zouden gaan. Maar dat het nog vruchten mag dragen en winst mag brengen voor de eeuwigheid. Heren, raak het hart van een ieder van ons, van hen die op een weg gaan die verkeerd is en verkeerd eindigt. Raak het hart van zulken, maar raak ook het hart van hen die naar u hebben leren vragen en die u nodig hebben gekregen. En laat uw woord neerdalen, indalen in ons aller hart. Heren, wij bidden u voor het gezin Koten, voor onze broeder Frans en voor zijn kinderen in al de nood en in al het verdriet waar ze ook geen woorden voor vinden. Ik ben verstomd, want gij hebt het gedaan. Heren, maar laten ze hun nood u de Heren mogen klagen. En al kunnen ze er misschien niet over praten, laten ze het dan toch voor uw aangezicht met hun zuchten uitzeggen om van u hulp en kracht en steun te ontvangen. Schenk dat ook aan de bredere familiekring, waar de rouw ook zwaar is. En wilt u uw genade ook in deze weg nog verheerlijken. U bent toch machtig, o God, om in de verdrietelijkheden en in de smart van ons leven met uw vertroostende nabijheid te ondersteunen en te schragen. En wat is dat ook nodig, want bij mensen is het niet. Als mensen hulp is ijdelheid. Heren, geef uw genade te ervaren. Uw genade waarvan ge zelf gezegd hebt dat die genoeg is. Zo leggen we deze nood, die eigenlijk ons aller nood is, voor uw genade troon neer. En wij bidden u, o God, om uw nabijheid en uw hulp. Zegen ons zo. Onze gedachten zijn ongetwijfeld door deze gebeurtenissen sterk bepaald. En dat mag ook wel. Dat is zelfs ook nodig. Wij mogen het niet eens vergeten. Aan de andere kant, heren, u hebt ook nog meer te zeggen dan dat. Niet alleen dat we stervelingen zijn, maar ook dat er in Jezus Christus leven en behoud is. Laten we daar ook aandacht voor mogen hebben. En bij al de warreling van onze gedachten, als die zich in ons vermenigvuldigen, laten uw vertroostingen dan ook onze ziel mogen verkwikken. Denk zo aan ons naar uw grote barmhartigheid, Heren. Wilt u het wel maken met een ieder van ons? U kent ons allemaal. U weet van onze verhouding tegenover u, de Heren. Hoe is die? Dat is voor ons een vraag. En een hele belangrijke vraag. Maar gij weet het. Heren, denk aan een ieder van ons en laat uw genade ons deel zijn en door ons ook rijk mogen worden ervaren. Zo is er nood, zo is er verdriet, zo zijn het inderdaad, zo is het waar gebleken dat het hier beneden niet is. En dat wat we dachten te hebben zo broos en zo vergankelijk is en dat we het zo ook kwijt kunnen zijn. Heren, er zijn zorgen en moeite. Anderzijds, er is ook reden tot dankbaarheid. Want terwijl de een treurt en leed draagt en rouw moet gaan verwerken, zijn er ook die zegeningen van u mochten tellen. In het gezin, broeder en zuster Holleman, hebben ze mogen gedenken dat zij 50 jaar getrouwd mochten zijn. In de afgelopen week, uw zegeningen en uw gunstbewijzen zijn daar hun deel geweest. Geef dat ze met de dank in u de Heere mogen eindigen. Geef dat ook aan dominee en mevrouw Baas, die vandaag mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn en die dat met hun kinderen mogen beleven. Geef ook hen een dankbaar en een erkentelijk hart en wilt u het voor de toekomst wel maken naar uw grote ontferming. Hoor ons, o grote God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 65 het tweede en het derde vers. 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, en daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Vanavond ligt dus weer de 23e zondag voor ons, de zondag over de rechtvaardiging. We hebben daar vorige week samen een begin mee gemaakt. De 59e vraag met het antwoord hebben we besproken. De vraag die zo nauw aansluit bij het voorafgaande, wat namelijk de baten is van het geloof, van alles wat we in het voorafgaande beleden hebben, wat we zondag aan zondag in de 12 artikelen beleiden, als we dat nou echt geloven, wat baat ons dat? En toen is daarop geantwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar de vraag die daarop volgt, een hele begrijpelijke vraag, een vraag die ook helemaal niet gemist kan worden, dat is de vraag: hoe is dat mogelijk? Hoe bent u, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe kan dat? U herinnert u ongetwijfeld dat we vorige week gezien hebben dat de rechtvaardiging een geweldig belangrijk stuk is. En dat het ook van het grootste gewicht is dat we daar een juist zicht op hebben. En nog belangrijker uiteraard dat we er ook de juiste beleving van hebben. Met het oog op God is dat zo belangrijk. En met het oog op onszelf eveneens. Hoe komt die verloren zondaar nu met God, met de rechtvaardige God tegen wie we gezondigd hebben, weer in herstelde betrekking? Hoe komt dat weer goed? Hoe kan een mens rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zijt ge dan rechtvaardig voor God? Het antwoord op deze vraag is nogal lang, nogal uitvoerig, uitvoeriger dan we vanavond zullen kunnen bespreken. Het begin en het eind lopen ongeveer parallel. Als de vraag gesteld wordt, hoe is dat dan zo, dat ge rechtvaardig zijt voor God? Dan wordt ons gewezen naar het waarachtige geloof. Aan het begin, alzo alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En aan het hele eind van dit lange antwoord keert die gedachte nog weer een keer terug. Als gezegd wordt, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vandaar dat we spreken over de rechtvaardiging door het geloof. En daar heeft onze catechismus dus inderdaad ook volledige aandacht aan gegeven. Door het geloof. Ik laat dat voor vanavond verder rusten. Zoals ik ook een aantal andere onderdelen uit antwoord 60 toch eerst maar laat rusten. Om met u niet anders te doen dan de vraag te stellen, wat is eigenlijk de hoofdzaak in dit antwoord? Wat is het onderwerp van deze lange zin? En wat wordt van het onderwerp in deze lange zin gezegd? Midden in antwoord 60 leest u het onderwerp. Wie is het die rechtvaardigt? God. En wat doet God als hij rechtvaardigt? Hoe omschrijft dit antwoord dat? Hij, ergens verderop in die zin, hij schenkt en rekent toe. Dat is het wat God doet. God, degene die rechtvaardigt. En wat is dat? Hij schenkt en rekent toe. Bij wie doet hij dat? De volgende vraag, die ook in dit antwoord beantwoord wordt. Nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen gerechtigheid, genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Dus God rechtvaardigt, hij schenkt en rekent toe. Hij doet dat bij mij, en wie dat is zullen we natuurlijk ook zien. En hij doet dat, en dat is de vierde gedachte, uit louter genade. Op grond waarvan hij dat doet, laten we ook onbesproken. Dat is onderwerp apart. Dat is een preek apart, op grond waarvan God dat doet, namelijk op grond van de verdiensten van Christus, dat laten we verder ook liggen. We hebben in deze gedachte, God rechtvaardigt mij uit genade genoeg stof. Dus allereerst de vraag, wie is het die rechtvaardigt? Wie is daar de auteur van? Zonder enige aarzeling is het antwoord daarop, dat doet de Heere. En dat zegt onze catechismus niet alleen, dat zegt ook het woord van God. Ik denk aan wat de apostel Paulus in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief schrijft. En je zou op andere plaatsen uit de Romeinenbrief ook kunnen wijzen. Maar ik noem u de tekst uit Romeinen 8. God is het die rechtvaardigt. Dat is duidelijk, niet waar? Het is dus niet de zondaar zelf, Alhoewel er genoeg mensen zijn die zichzelf wel rechtvaardigen. Zelfrechtvaardiging gebeurt in de verhoudingen van mensen tegenover mensen en het ligt ons wel om onszelf te rechtvaardigen en allerlei dingen goed te praten die we verkeerd gedaan hebben. We doen dat nogal makkelijk en we doen dat nogal vaak. En zo zoeken we verontschuldigingen en zo proberen we toch wat, ja, wat onder de schuld uit te komen. We doen dat wellicht ook, die zijn er tenminste, mensen die het tegenover de Here doen. Die zichzelf de schuld vergeven, die zichzelf in dat opzicht proberen te helpen, die hun eigen redder en hun eigen zaligmaker proberen te zijn. Maar dat is hier niet aan de orde. Als het er ook op aankomt, lukt dat niet, kan dat niet. Een mens kan zichzelf wel wat wijs maken, maar daarmee is zijn schuld natuurlijk niet weg. Een mens is niet behouden omdat hij denkt dat hij behouden is, omdat hij meent dat hij het er zo slecht toch niet van heeft afgebracht. Als we onze eigen vergeving bewerken, dan zullen we er toch bedrogen mee uitkomen. We hebben niet tegen onszelf in de eerste plaats gezondigd, immers. We hebben tegen God gezondigd. We hebben niet onze eigen normen gebroken. We hebben Gods wet overtreden. En zal er sprake zijn van rechtvaardiging, dan moet de God tegen wie wij gezondigd hebben dat doen. En als er sprake zal zijn van rechtvaardiging, dan moet de God wiens wet wij gebroken hebben ons vrijspreken van schuld en straf. God moet het doen. Ook niet de medemens. Er zijn mensen genoeg die het daar op wagen. Als de mensen maar gunstig van hen denken, als de mensen hen er maar bij rekenen, als de mensen hen maar voor een vrome man of voor een vrome vrouw houden, als de mensen maar goede en gunstige gedachten hebben van hen, en soms lijkt het wel alsof ze er ook op uit zijn om een goede indruk te maken en een vrome indruk te maken, zodat de mensen inderdaad de beste gedachten van hen koesteren. Maar wat helpt dat? Kan een mens ons rechtvaardig verklaren? Kan een mens ons onze zonden vergeven? Ik zeg weer, zonde is zonde tegen God. Zonde is overtreding van Gods wetten. En nogmaals, alleen God kan daar vergeving van schenken en kwijtschelding. God rechtvaardigt. U zegt, dat begrijp ik niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Dat is ook niet te begrijpen. Dat God rechtvaardigt. God tegen wie we gezondigd hebben. God bij wie we in de schuld staan. God die we onteerd hebben, hoe lang al? Ons hele leven. God die ons geschapen heeft en daarna nooit meer iets van ons teruggekregen heeft. Dan alleen maar oneer. En alleen maar zonde. En alleen maar verdriet. Die God die tegen Israël zegt, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Het is deze God die gezegd heeft dat ze zijn Heilige Geest smarten aangedaan hebben. En u zegt onze catechismus, en onze catechismus spreekt het woord van God na. God is het die rechtvaardigt. Ik begrijp dat niet en dat is ook niet te begrijpen. Dat toont ons nu hoe God is. Oh ja, hij toornt tegen de zonde. Hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En hij kan en zal en wil die niet anders dan naar zijn rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. God is ook de God van het heilige recht. Die van zijn recht geen afstand doet. En die zijn wet daar niet vertreden en vertrapt en verbroken laat liggen. God handhaaft het recht en hij verdedigt het. En dat zal de zondaar die onbekeerlijk is weten en ondervinden. Maar dat is niet alles van God. En laat dat in uw gedachten over God toch ook niet alles zijn en alles bepalen. Daar staat naast, ik zeg niet tegenover, want dan nemen we een tegenstelling aan in God. Maar in de eenvoudigheid Gods zijn al zijn deugden met elkaar in overeenstemming. En daarom zeg ik, daarnaast staat ook dit, dat God gedacht heeft aan zijn genade. Dat God gedachten des vredes denkt en niet des kwaads. Dat God, laten we het maar met die oude term zeggen, dat God redenen genomen heeft, gevonden heeft en genomen heeft in zichzelf. Om aan schuldigen de hand te reiken en de mogelijkheid gegeven heeft om vrede met hem te maken. En dat God een weg geopend en ontsloten heeft om een verloren zondaar weer te doen terugkeren tot hem en hem in genade aan te nemen. God heeft alle recht om u en mij voor eeuwig weg te doen. Nooit, nooit meer naar ons om te zien. Dat hebben we toch verdiend. Zeg nou zelf, als we werkelijk beseffen wat ons leven geweest is voor Gods aangezicht. En als we het dan moeten toestemmen dat de Heere nooit iets anders van ons gekregen heeft dan wat hem onteert en krenkt en kwetst en pijnigt en verdriet berokkend, dan heeft God toch alle reden om ons voor eeuwig weg te doen. En datgene wat onze catechismus ons vanavond mag voorhouden uit het woord van God, dat is dat de Heere ze niet wegdoet. Integendeel, dat hij schuldigen vrij spreekt van schuld en straf en dat hij hen een recht geeft op het eeuwige leven. Kunt u dat vatten? Nou, laat het u dan gunstige en grote gedachten van Gods goede tierenheid mogen geven. En al kunnen we dat wonder niet bevatten, laat het ons dan toch zo goeder tieren van God doen denken. De God tegen wie we gezondigd hebben. Verstoot een zondaar niet, maar zoekt hem nog op om hem zijn ontferming te bewijzen en hem zijn gunst, zijn genade onverdiend te betonen. En wat doet deze God? Ja, rechtvaardigen, wat is rechtvaardigen? We mogen het woord rechtvaardigen niet opvatten in de zin dat de Heere daardoor een mens rechtvaardig maakt. Maar de rechtvaardiging betekent dat God de zondaar rechtvaardig verklaart. Is er dan zoveel verschil tussen? Ja, want er is verschil tussen de spreekkamer bij de dokter en de rechtszaal in de rechtbank. In de spreekkamer bij de dokter, daar wordt een mens behandeld voor een bepaalde ziekte, opdat hij genezen wordt, opdat hij beter gemaakt zal worden. Maar in een rechtszaal, daar is de rechter er niet op uit om een mens beter te maken, om hem rechtvaardig te maken, maar daar wordt een mens, als hij vrijgesproken wordt, tenminste rechtvaardig verklaard. We zijn bij de rechtvaardiging in de sfeer van het goddelijke recht. We ontmoeten God daar als rechter. En daarom moeten wij niet in de Romeinse dwaling vervallen, want de Romeinse dwaling heeft de rechtvaardiging uit de rechtszaal weggehaald en in de spreekkamer bij de dokter neergelegd. Maar dat is geen Bijbelse gedachtegang. Het gaat om wat God van de mens zegt en hoe hij de mens verklaart te zijn. Rechtvaardig verklaring. Tegengestelde aan onrechtvaardig verklaring. Ook wel, en zo noemt Romeinen 8 dat, God is het die rechtvaardigt, en de tegenstelling, wie is het die verdoemt? En daarom is er verschil tussen waar we het nu over hebben aan de hand van ons leerboek over de rechtvaardiging en bijvoorbeeld over de wedergeboorte en de heiliging. Wedergeboorte en heiliging mag u dan in één verband zien. Wat in de wedergeboorte begon, krijgt zijn vervolg in de heiligmaking. Dat mag u er inderdaad zo wel van zeggen. Wat in de wedergeboorte begon, krijgt zijn vervolg, zijn voortzetting in de heiligmaking, in de vernieuwing van het leven, in de opstanding van de oude, de opstanding van de nieuwe mens en het afsterven van de oude mens. Als het over wedergeboorte en heiliging gaat, dan mag u zeggen dat de zondaar zich in handen van de hemelse medicijnmeester stelt. Dan vindt u hem bij de dokter. Dat is dokterswerk. Een mens beter maken. Een mens vernieuwen. Dat proces van dat nieuwe leven voortzetten. Dat oude bestaan doen verdwijnen. Die ziekte, die zondeziekte doen afnemen. En dat nieuwe leven dat geschonken is sterker maken. Maar als het over de rechtvaardiging gaat, dan moet u zien dat de zondaar zich in handen van zijn rechter stelt. Daar gaat het, ik gebruik nog even een ouderwetse term, dan gaat het over zijn staat. En zo is de rechtvaardiging een rechterlijke daad van God. Waarbij de zondaar door de rechter wordt vrijgesproken. En als hij door de rechter wordt vrijgesproken en rechtvaardig wordt verklaard, dan wordt hij uit de rechtszaal uitgelaten terwijl hij overtuigd mag zijn dat er geen blaam meer op hem rust en dat er geen wet meer kan zijn om hem te verdoemen. Zodat onze catechismus dan kan zeggen, ja, dan is het net alsof ik zelf alle gehoorzaamheid van de wet volbracht had en alsof ik nooit enige zonde gedaan of gehad had. En dat is het wat onze catechismus bedoelt met die woorden schenkt en toerekent. Wat dan geschonken en wat dan toegerekend wordt, ik zei zo pas al, dat moeten we dan maar even laten voor wat het is op het moment. Maar als de zondaar rechtvaardig verklaard is, dan is er geen wet en dan is er geen enkele instantie die het anders kan zeggen. De hoogste rechter, de rechter van hemel en aarde, heeft dan gezegd, ik zie geen zonde meer in hem. En met wie doet God dat dan? Wie wordt er gerechtvaardigd? Nu, de belijder, en het is uiteraard een geloofsbelijdenis waar we mee bezig zijn, de belijder spreekt namens zichzelf. Hij mag getuigen hier in dit antwoord dat die weldaad van de rechtvaardig verklaring door God hem ten deel gevallen is. Nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade. Mij de volkomen genoegdoening enzovoort schenkt en toerekent. Wie is dat? Wie is hier aan het woord? Ja, iemand die gelooft. Iemand die ook weet dat hij gelooft. Dat hij van de Heere geloof ontvangen heeft. Ja, dat is een goed antwoord. Iemand die al zoveel beleden heeft. Die ook in antwoord 59 al gezegd heeft. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar laten we eens zien wat hij van zichzelf zegt. Laten we eens zien hoe deze man die hier aan het woord is zichzelf heeft leren kennen. En wat hij op het moment dat hij dit geloof beleidt van zichzelf moet zeggen. Dat vindt u immers in dit antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus alzo dat. Al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt. Dat ik tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd. En geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Daar zegt hij dus die drie dingen van zichzelf die hem kenschetsen, die hem typeren als een albederver. En tussen de regels doorlezen kan hier niet, om toch nog een deugd en een bepaalde kwaliteit bij die man te ontdekken. Als hij het opgesomd heeft, deze drie dingen, dan is alles in zijn leven veroordeeld. En zijn geweten getuigt dat, zijn conscientie. Wat dan? Zijn conscientie klaagt hem aan en zijn conscientie is gevormd door de heilige wet van God, want de Heere heeft dat leven van deze man naast zijn heilige wet gelegd. En toen heeft zijn geweten gezien wat er allemaal aan ontbreekt. Toen die vergelijking gemaakt werd van het eerste gebod naar zijn leven en van het tweede gebod naar zijn leven en van het derde gebod en van het tot en met het tiende gebod naar zijn leven. Toen heeft hij de ontdekking gedaan en dat moet hij met smart, met verdriet, met wroeging, met pijn erkennen en belijden. Dat hij tegen al de geboden Gods, allemaal dus, niet maar is zo af en toe, niet maar is zo nu en dan, maar dat hij tegen al de geboden Gods, eerste, tweede tot en met de tiende, zwaarlijk gezondigd heeft. Is het dan zo'n boosdoener geweest? Is het dan zo'n soort koning Manasse geweest, die Jeruzalem met bloed vervuld heeft toen hij de heiligen ombracht? Is het dan een soort Paulus geweest die de gemeente Gods vervolgd heeft? Dat is helemaal nog niet gezegd. Het kan ook een Timotheus geweest zijn. Het kan ook een Daniel geweest zijn. Het kan ook iemand geweest zijn waar de buitenwereld geen vuile vinger op te leggen had. Het kan ook iemand geweest zijn waarvan de mensen om hem heen zeiden, als ze al probeerden iets in zijn leven te ontdekken wat niet deugde en wat voor God en voor mensen niet bestaan kon, die moesten zeggen, ja, wat we ook zoeken en wat we ook proberen, we zullen nooit iets vinden. Zoals die mensen daar in Babel, in Perzië, van Daniel moesten zeggen, we zullen nooit iets kunnen vinden waarin blijkt dat deze man zijn koning ontrouw is en zijn taak niet goed verstaat en zijn plicht verzuimt en met allerlei belastinggelden fraude pleegt of wat dan ook. We zullen nooit iets kunnen vinden. Onkreukbaar was hij. Zo iemand kan deze man ook geweest zijn. Het gaat er niet om of dat nou grof en gruwelijk naar buiten openbaar gekomen is. Het gaat er nu om wat zijn conscientie zegt. Het gaat er niet om of het nou in zijn dadenleven zichtbaar geworden is. Het gaat er zelfs niet om of het in zijn woordenleven uitgekomen is. Het zou er ook nog om kunnen gaan of het in zijn gedachtenleven, in zijn zielenleven alleen maar zo lag. Maar dit weet hij. Dit weet hij, al heeft hij nooit iemand vermoord, dat de wortel van de doodslag in zijn hart ligt. Dit weet hij, al heeft hij nooit een afgod gediend, dat hij toch van nature niet anders gezegd heeft, wijk dan wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dit weet hij, dat dan heeft hij nooit gehoereerd of overspel gedaan of echtbreuk gepleegd. Dat hij dan toch van binnen, in het binnenste van zijn hart, al is dat nog nooit zichtbaar geworden en al is dat nog nooit door een ander mensenoog ontdekt, voor God niet kan bestaan vanwege de boze lusten en de onreine gedachten die er in zijn binnenste kunnen leven. Daarom zegt hij dat. Daarom getuigt zijn geweten tegen hem dat hij nooit iets anders gedaan heeft dan al Gods geboden zwaarlijk overtreden. En daarnaast getuigt datzelfde geweten ook dat hij geen van die geboden gehouden heeft. Hij is dus niet alleen maar schuldig aan de zonde van bedrijf, maar ook aan de zonde van nalatigheid, omdat hij nagelaten heeft wat God geboden had. En wat had God geboden? Nou, laat ik het zeggen met de samenvatting van de wet. God liefhebben met heel zijn hart en met heel zijn ziel, met heel zijn gemoed en met al zijn kracht. En hij heeft het niet gedaan. Wat had God geboden? Zijn naaste liefhebben als zichzelf. En hij heeft het niet gedaan. Nagelaten wat God heeft geboden. En dat is net zo erg als doen wat God heeft verboden. En ook daar moet zijn geweten hem van beschuldigen en hij moet het met zijn geweten eens zijn. En als je hem dan vraagt, en hoe zal het nou verder gaan? Dan zegt hij, ik heb geen verwachtingen meer van mezelf. want ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. En dan gaat het niet meer over wat hij gedaan of wat hij nagelaten heeft. En dan gaat het over wat hij is. En wat hij is, dat deugt niet. Dat deugt helemaal niet. Tot alle boosheid geneigd. Wat kan die man nou van zichzelf zeggen? Als hij het in één woord samenvat, dan zegt hij van zichzelf wat de tollenaar in de gelijkenis van zichzelf zei. De zondaar. En is het, en mogen we dat geloven, is het een zodanig mens, is het zo'n zondaar die dan de weldaad te beurt valt dat God hem rechtvaardigt? Ja, zo'n mens. God, we lazen het in Romeinen 4, God die de goddelozen rechtvaardigt. De goddelozen. En daar hangt niet een lintje aan. Waaruit dan zou blijken dat er toch nog op de een of andere manier ergens misschien een goddeloze is die ook nog wel een beetje deugd heeft betracht. En die misschien ook nog wel een beetje goedheid heeft bewezen. Een goddeloze is een goddeloze. En die tollenaar had dat geleerd. U ziet hem staan, achter in de tempel. U ziet hem staan, met zijn ogen neergeslagen. U ziet hem staan, met zijn hand op zijn borst. Zijn hand op zijn borst slaande, om aan te geven, hier zit mijn kwaal. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dat is een goddeloze. Dat is een ellendige. Dat is er een die het voor God verloren heeft. Dat is geen half bekeerde goddeloze. En dat is geen goddeloze die zichzelf al een heel eindje op weg geholpen heeft. En dat is geen goddeloze die zegt, ja, maar ik ben toch... Nee, dit is een goddeloze. En die dat zijn geweten moet naspreken. Tegen al Gods geboden gezondigd, geen daarvan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Absoluut niets deugt er van hem. En zo een wordt nou gerechtvaardigd. Dat mag hier de taal van de belijdenis zijn. De taal van het geloof. Maar hoe dan? Ja, ik ga het niet over de grond hebben. Ik wil wel even op de bron wijzen. De grond, Christus gerechtigheid. Ik hoop daar een andere keer over te spreken. Maar de bron, waar komt dat nou vandaan? Waar komt trouwens Christus vandaan? Waarom heeft God die weg geopend? Waarom heeft God die borg en middelaar gegeven? Dat is de bron. Het komt uit God. Het is uit louter genade. En dat is dan tegelijkertijd het onbegrijpelijke. God, willende zijn genade bewijzen, heeft deze weg geopend en deze borg gegeven en deze rechtvaardigende genade verheerlijkt. God doet het louter uit genade. En dat betekent dat de mens het niet verdienen kan. Echt niet. Je kunt je er zelf ook niet waardigheid voor geven. Je kunt je niet op een bepaalde manier opwerken. En in staat van rechtvaardigende genade stellen. Jezelf aanbevelen bij de Heer. Je kunt het niet. Je kunt het nooit. En aan de andere kant nou het uit louter genade is. Wat is de andere consequentie daarvan? Dat het voor niemand onmogelijk is. Dat nou zelfs de grootste der zondaren er ook nog in kan vallen. Want als het nou echt enkel pure, loutere, zuivere genade is, dan kan zelfs de ellendigste onder de ellendigen er ook nog bij. Dan kan die koning Manasse, waar ik het zo pas een ogenblik over had, er ook nog bij. En dan kan Paulus, die de gemeente Gods vervolgd heeft, er ook nog bij. En dan kan de moordenaar aan het kruis die zijn leven vergooid heeft in de zonde er ook nog bij. Want het is genade. Gemeente, nou is er niemand uitgesloten. wie wij ook zijn en wat God ook allemaal op ons heeft aan te merken en wat ons eigen geweten mogelijk ook van onszelf moet zeggen. En laten we eerlijk zijn, dan zal dat geweten niet zoveel moois van ons te getuigen hebben. Dan zullen wij ook voor het aangezicht van de heilige en de rechtvaardige God er met schuld onderuit komen. En dan kunnen wij ook niet verder komen als tenminste genade ons eerlijk gemaakt heeft. Dan zullen we ook niet verder kunnen komen dan de belijdenis van die tollenaar. Wees mij de zondaar genadig. Maar wat ons geweten dan ook zegt. En nog belangrijker, wat Gods wet van ons zegt. En al zouden we door de wet werkelijk tot in alle opzichten schuldig bevonden worden. En al zouden we met gedachten, maar ook met woorden, maar ook met daden alle geboden Gods overtreden hebben en geen daarvan gehouden hebben. En al zouden we bij onszelf nog zoveel verdorvenheid en vuilheid bevinden, dan nog, omdat het uit louter genade geschonken is, is er ook voor de allerellendigste en de allerschuldigste toch nog een weg om behouden te worden. Gemeente, laten wij uit dit gedeelte een aantal dingen als lering meenemen naar huis. Een aantal toepassingen. Als God alleen rechtvaardig, wat is het dan voor u en mij nodig om met haast naar hem toe te gaan, om die weldaad te ontvangen? Want we staan schuldig. En de rechter heeft dat schuldig al uitgesproken. En als het erop aankomt, dan zijn wij alleen maar mensen die op de voltrekking van het vonnis zitten te wachten. Ja, toch? We zouden de vergelijking kunnen maken met iemand die veroordeeld is tot de dood. Dat is de uitspraak van de rechter geweest. Maar het vonnis is nog niet voltrokken. Er is een bepaalde datum gezet waarop dat vonnis voltrokken zal worden. En totdat die datum aanbreekt, zit de veroordeelde in de dodencel. Wij kennen dat systeem in Nederland niet. Er zijn landen waar ze dat wel kennen. En daar zult u wel eens wat van gelezen en gehoord hebben. Mensen die ter dood veroordeeld zijn, zitten een poosje, totdat het vonnis voltrokken wordt, in de dodencel te wachten. Daar zitten u en ik ook. Als je ons leven op een bepaalde manier wilt typeren, dan moet je zeggen, ons leven is de wachtenstijd in de dodencel. Want het vonnis is al uitgesproken. Het was eigenlijk al uitgesproken voordat we op de wereld kwamen. En het is alleen maar erger geworden door al die zonden die we daarna nog bedreven hebben. Jazeker, we zijn opgeschreven ten dode. En nu laat God ons, terwijl we daar zitten te wachten op de voltrekking van het vonnis, nu laat God ons daar weten dat er toch nog een weg der ontkoming is. En hij laat ons weten hoe die weg is en wie die weg geopend heeft. En hij laat ons weten dat hij het is die rechtvaardigt. Niemand anders. Dus dat er voor ten dode opgeschreven mensen die het vonnis des doods zal in zich hebben, en die weten de datum niet precies, maar vroeg of laat zult gij sterven en dat God ontmoeten en dan uw eeuwige bestemming ontvangen. God laat ons weten dat er een mogelijkheid is om toch nog eeuwige zaligheid te ontvangen en vergeving van zonden en kwijtschelding van ongerechtigheid. Nou, ziet u daar zo'n veroordeelde in de dodencel zitten? De man krijgt op een gegeven ogenblik een brief in de handen. En in die brief wordt hem verteld hoe hij toch nog aan de welverdiende straf kan ontgaan en wederom behouden kan worden. In die brief wordt hem verteld dat hij werkelijk toch nog niet voor altijd verloren behoeft te zijn, want dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. Kunt u zich voorstellen dat zo'n man, die weet dat hij sterven moet straks onder het gericht, dat zo'n man onverschillig tegenover die brief staat, dat hij hem leest en er een prop van maakt en hem weggooit. Kunt u zich dat voorstellen? Zou je zeggen, die man die beseft niet waarin die zit en in welke omstandigheden hij verkeert. Hij heeft alle contact met de buitenwereld ten eenenmale verloren. Hij is totaal ongevoelig voor de werkelijkheid. Hij is te dom en te dwaas om te begrijpen wat er in die brief staat. Zijn er kerkmensen die ook te dom en te dwaas zijn om te begrijpen wat er in het evangelie staat? En of? Zijn er kerkmensen in de dodencel, die alle contact met de werkelijkheid zijn kwijtgeraakt en niet beseffen wat hun boven het hoofd hangt, en die daarom ook aan het evangelie van Gods genade, van de God die goddeloze rechtvaardigt, geen aandacht schenken? Die zijn er. Maar laten we toch het gewicht gevoelen, gemeente. Laten we toch de ernst van de zaak beseffen. Hoeveel zit er tussen ons leven en de dood? Eén hartslag. Meer niet. En dat is dan de laatste. Hoe ver zijn wij verwijderd van het laatste gericht van de rechterstoel van God? Eén stap. En de dood wenkt ieder uur. Ja, toch? We kunnen het ons toch niet indenken dat Adrie Cote daar nooit meer zal zitten. En toch is dat de werkelijkheid. Vanwege die ernst en vanwege dit besef dat God de enige is die ons vergeving kan schenken. En ik zeg nog meer, dat God de enige is die ons vergeving wil schenken. Uit loutere genade. Kunnen we niet uitstellen, gemeente. We moeten naar hem toe. En we moeten ons laten redden. En we moeten ons in zijn handen stellen. En er is maar één ding waar een zondaar baat bij heeft. Dat is bij die genade, bij die loutere genade Gods. Er is maar één ding waar een zondaar belang bij heeft. En laten alle andere dingen vandaag toch eens even op de achtergrond raken. Als God ons zo duidelijk zijn roepstemmen geeft. In het woord en in de gebeurtenis. Is maar één ding van het grootste belang. Er is maar één zaak die ons behouden kan. En dat is het bloed van Jezus Christus, gemeente. De gerechtigheid van de borg van Golgotha. En daarom, u en ik, hebben een uitspraak van de rechter nodig. Wat de rechter het tot ons zegt. In weerwil van wat ons geweten zegt. En in weerwil van wat de wet zegt. En in weerwil van wat de duivel misschien zegt. Maar dat God het tot ons zegt door zijn woord en door zijn geest. Ik zie geen zonde meer in u. En ik zie geen ongerechtigheid meer in u. Het is vlak. Het is goed. Ik ben met u verzoend. Om en in Christus. Genade. En de tweede wat we leren, dat is als God de goddeloze rechtvaardigt. Dan is er ook maar één manier om tot hem te gaan. En dat is als een goddeloze. God rechtvaardigt mensen die niks meer hebben en die zichzelf ook niet meer bij God kunnen aanbevelen. En die de Heere niets kunnen laten zien. God rechtvaardigt mensen die zich ook niet op de een of andere manier eerst nogal op allerlei manieren hebben voorbereid. Maar, nou, daar heb je nou het misverstand. Daar heb je nou het misverstand ook van sommige ernstige mensen. Van sommige ernstige zoekende mensen. Die toch eigenlijk van de gedachte uitgaan dat ze zichzelf eerst nog op de een of andere manier wat waardigheid moeten geven om bij de Heere aanvaardbaar te kunnen zijn. Die toch eerst nog wat meer ernst moeten hebben en toch nog wat eerst wat meer vroomheid moeten hebben getoond. En zolang dat niet is, zolang er nog alleen maar zonde en schuld is en we niets hebben waarmee we God kunnen behagen, durven sommigen niet te gaan. En anderen worden op een andere manier weerhouden om tot die troon der genade te vluchten. Maar intussen blijft ons het heilgeheim verborgen. Intussen zien we het niet en leren we het ook niet. Moeten we eerst wat ernstiger zijn? Wanneer zijn we dan ernstig genoeg? Moeten we eerst wat geschikter zijn? En wanneer zijn we dan geschikt genoeg? Neem die tollenaar nu nog een keer, want dat is een voorbeeld door de Heere Jezus zelf gegeven. Van die man wordt ook gezegd, straks aan het eind van de gelijkenis, dat die gerechtvaardigd naar huis ging. Nou, daar zegt de Heere Jezus het zelf. Wat had die man nou gedaan voor die tijd? Wat had die man nu gedaan voor die tijd om zichzelf voor God nog wat geschikter te maken? Wat was nou zijn vroomheid? Wat was nou zijn deugd? Hij kon alleen maar zeggen, ik heb geen deugd, ik heb geen vroomheid, ik heb geen gerechtigheid, ik heb geen kwaliteiten. Alles klaagt me aan. Ja, dat is dan toch de taal die we zojuist gelezen hebben en waarvan we gehoord hebben. Al tegen al Gods geboden gezondigd. Waar zit dan de deugd? Geen daarvan gehouden. Wat is dan de vroomheid? Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Wat is dan je aanbevelingsbrief? Moest die tollenaar dan eerst nog wachten totdat het wat beter met hem was en tot... Ach, wanneer zou het dan goed geweest zijn en wanneer zou hij dan hebben kunnen gaan? Maar komt een mens dan niet als hij dan waarlijk tot de Heere komt als een boetvaardige? Dat zie je bij die tollenaar ook. Ja, zeker, maar zit daar nou zijn kwaliteit? Kan die daar nou zijn grond van maken? Zegt de Heere tegen hem, omdat u zoveel berouw hebt en omdat het u zo'n ernst is met uw zonde en met uw schuld en met de belijdenis daarvan, omdat u er zoveel verdriet van hebt, zal ik van die grond, van dit verdriet en van dit berouw, zal ik een grond maken? Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng. En als je het hem gevraagd had, die tollenaar, of hij nou genoeg berouw had. Ik denk dat hij dan gezegd had wat Bunyan in de Heilige Oorlog schrijft. Ik zie nog zoveel modder in mijn tranen. Daar kun je ook al niet mee voor God bestaan. Ja, maar komt de mens als die dan waarlijk tot de Heere komt niet met een verbroken hart tot de Heere? Ach, weet u, iemand die een verbroken hart heeft, die klaagt het meeste over de hardheid van zijn hart. Je kunt het er zelf niet voor houden. Dus de zondaar wordt niet opgeroepen in het stuk van de rechtvaardiging om naar zichzelf te zien, om te kijken hoe ver hij al is en of het nu ondertussen al kan en of hij geschikt genoeg is om tot de Heere te gaan. Velen denken dat je pas tot de Heere mag gaan als je overtuigingen zus en overtuigingen zo hebt. Maar het eindigt in fariseïsme. O, zeker, niemand komt er tot de Heere zonder geloof en zonder bekering. Dat is ook zo. Maar ik heb geen permissie om tot de Heere te gaan omdat ik bekeerd ben. Ik heb geen toestemming van de Heere in mijn zondaars bestaan om tot hem te vluchten, als een bedelaar naar de genadetroon te gaan, omdat ik ook nog een beetje geloof voor de dag kan halen. Ik heb alleen maar permissie omdat de Heere zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Ik heb alleen maar permissie omdat de Heere zegt dat hij uit louter genade, zonder enige verdiensten mijnerzijds, alleen om de gerechtigheid van Christus, zondaren ontvangt en omarmt. De jongen in de gelijkenis, die verloren zoon, die had permissie om terug te gaan. Niet omdat hij eerst bij een kledingmagazijn geweest was en zijn lompen daarachter gelaten had en zichzelf een mooi pak had aangeschaft. Niet omdat hij in een schoenenmagazijn geweest is waar hij zich een paar nieuwe sandalen had aan laten meten. waar hij nou op weg mee naar huis kon. Dat was de grond voor zijn ontvangst niet. Hij had permissie om naar huis te komen, omdat zijn vader een vaderhart heeft. Omdat er bij God milde handen en vriendelijke ogen zijn. Zelfs, ja zelfs, voor goddelozen. En eigenlijk moet ik zeggen alleen voor goddelozen. Maar dan zal het ook zaak zijn voor degene die de Heere leren kennen en leren nodig hebben, dat ze maar in die gestalte blijven. Want God doet zich overblijven een ellendig en een arm volk. Laten ze, als ze er wat van geleerd hebben door de genade Gods, van dat vergevende werken, van die kwijtscheldende gerechtigheid van Christus van God in Christus, laten ze daar nou alsjeblieft niet hoogmoedig mee worden. Een van de arglistigheden van het mensenhart, en dan denk ik bij het hart aan het hart van Gods kinderen, is dat ze met de genade wat gaan worden. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Blijf er toch klein mee. Blijf er toch ootmoedig mee. De moeilijkheden gaan altijd ontstaan en de dorheid komt altijd over onze ziel als we nog weer wat van onszelf denken en bij onszelf menen te kunnen waarnemen. En als we dan eens gevoelig zijn, dan zit het daar weer in. En als we niet gevoelig zijn, dan hebben we het weer helemaal niet. Maar het moet gaan om dat woord, om dat blijvende woord van die levende God, om dat genadewerk van Christus, om de gerechtigheid die hij heeft verworven. Het gaat om wat God van de zondaar zegt. En dan tenslotte, gemeente, als God dan rechtvaardig verklaart, wie, ik denk aan dat woord van Romeinen 8 nog een keer, wie is het dan die verdoemd? Als God rechtvaardig, dan heeft hij dat gedaan op goede gronden. Echt op goede gronden. Dan is alles onderzocht. Dan is alles op tafel geweest. Dan zijn er geen bewijsstukken die later nog ontdekt gaan worden. Dan ligt er niet nog eens een keer ergens iets heel verborgen in een archief, waar niemand aan gedacht heeft dat misschien later nog eens een keer op tafel komt. Nee, als God rechtvaardigt zijn alle stukken op tafel geweest. En is het hele zonderegister nagegaan. En is er niets ononderzocht gebleven. En als God dan toch rechtvaardigt, dan doet hij dat op uiterst solide, goede gronden. Dan doet hij dat omdat hij de zondaar in Christus aanschouwt. Zo was het toch in antwoord 59 al, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En dan zit er ook echt helemaal niets meer. En dan hoeft geen mens ooit meer te vrezen dat de duivel zoveel jaar na dato nog een keer met een bewijsstuk aankomt en de Heere verplicht om de zaak te heropenen en nog eens een keer alles te onderzoeken. Alles is gepasseerd. En er is geen enkel bewijsstuk in het ganse heelal niet, op grond waarvan de gerechtvaardigde zondaar toch ooit nog in staat van beschuldiging gesteld kan worden. Als God rechtvaardigt, wie is het dan die verdoemt? Paulus mag het triomflied zingen en hij mag de hel uitdagen. De duivel zal het ook niet kunnen, om dan toch nog iets voor de dag te halen, waardoor een mens beschuldigd kan worden. En daarom, er zal ook nooit meer verandering plaatsvinden aan dat vonnis. En dat is de vastheid. Dat is de onwankelbare vastheid, de hechtheid van de rechtvaardigende God en van het woord dat hij spreekt. Als hij het zegt tot de ziel en als hij het doet beleven wat David te beleven kreeg. Gij naamt die gunstig weg. Dan staat de hemel open. En dan kan de duivel proberen zo iemand nog uit de hemel te houden, maar het zal hem niet lukken. Want de drie-enige God staat er dan borg voor. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat er niets meer mis kan gaan. Gods vonnis wordt niet herzien. maar het omgekeerde ook. Dan zou iedereen ons vrijspreken en dan zou ieder ons er ons bij rekenen en zou iedereen ons voor een vrome man houden of voor een godzalige vrouw. En God deed het niet. Wat dan? En wat kan ik dan op mijn sterfbed aan troost hebben vanuit het getuigenis van mensen? En wat kan het me dan baten als mensen gunstige gedachten van me hebben en God heeft ze niet? Ik moet het van God weten. En anders baat mij niets. En daarom, gemeente, nog een keer, maakt u er toch alstublieft haast mee. Deze zondag komt niet meer terug. Deze dag wordt straks weggesloten in de vele dagen die we al en de vele jaren die we al van de Heere ontvangen hebben. Maar het is toch wel een bijzondere zondag. En wat heeft het ons gedaan? En waar heeft het ons gebracht? Wat een zegen zou het zijn. Wat een zegen van Gods wegen. Als op deze dag kinderen in Sion geboren werden. En als de Heere de boodschap met zoveel klem en met zoveel majesteit en met zoveel goddelijke autoriteit op ons hart wilde binden, dat vanavond knieën zich buigen van boetvaardig gemaakte mensenkinderen, om de Heere te smeken, om die genade die in Christus Jezus is. En dat er zo winst mocht zijn voor het koninkrijk Gods. En dat zo Satan onderdanen zou moeten afstaan. Want de koning der koningen, de Heere der Heren, die barmhartige heiland, die vandaag, te midden van al de verwarring die er kan zijn in onze gedachten, en van al de vragen die bij ons op kunnen komen, als we eraan denken dat een moeder van 48 jaar zo weggerukt is uit haar kring van haar gezin, en bij al die vragen over hoe dat nou verder moet met dat gezin, als het te midden van al die verwarring van gedachten toch deze vrucht mocht zijn, God in genade aangeroepen, Christus die zijn handen, zijn armen ook vandaag nog uitbreidt tot tegenstrevenden en die zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen. Psalm 35, het eerste vers. Laten wij danken. Genadige God, wij danken uw grote naam dat u de God bent die rechtvaardigt. En als u dat doet, Heere, wie zal dan verdoemen? Wie heeft er dan tegenstem? Dan moet elke stem verstommen. ook van de vijand, ook van de wet. Als gij rechtvaardigt, heren, dan is dat het laatste woord. En wat een alomvattend woord is dat. En dat is nu het deel van al degenen die u vrezen. Heren, wij bidden van u, geef dat we door de prediking van uw woord mogen worden aangespoord en zijn aangespoord. Om niet te rusten, voordat die weldaad ons deel is. Dat we dat weten, echt op goede gronden weten. Uit uw eigen woord, uit uw eigen mond weten mogen. Dat we zo geborgen zijn. Geborgen voor de tijd en geborgen in het uur van sterven. En geborgen voor de eeuwigheid. Heren, we danken u dat u uw woord aan ons hebt gegeven. En dat we het vandaag hebben mogen horen. Laat het nu niet ongemerkt voorbij gaan. Zelfs, ja, ach heren, ach u weet het. Zelfs een zondag als deze, anders dan anderen. Ongewoon, nog meer met ernst geconfronteerd. Zelfs zo'n zondag kan ook nog weggesloten worden. En door ons straks vergeten worden. En de indrukken van vandaag kunnen ook weer vervagen. Het gebeurt zo vaak. Laat het zo niet wezen. Maar laten wij door uw woord aangespoord voor het eerst of bij vernieuwing schuilplaats zoeken en vinden bij u. Het kan toch, o God, als dat wonder gepredikt mag worden dat God de goddelozen rechtvaardigt uit louter genade. Dan hoeven we ook niet te wanhopen. Dan hoeft er geen mens hier in de kerk of aan de kerktelefoon te wanhopen dat het voor hem of haar niet of niet meer kan. Nu is er die ruimte. O God, gena, wees ons genadig en laat dat heil dat in Christus is ons deel mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. We bidden u nogmaals voor de rouwdragende familie. Er ligt zoveel werk, zoveel zwaar werk voor hen in de komende week te wachten. Zulke moeilijke taak, heren, ondersteun en sterk. En wees met uw vertroostingen hen zeer nabij. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 84, het derde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.